Welkom bij de podcast van Your Brain Balance, het hersen-, inspiratie- en kennisplatform van de Benelux, waarin we samenwerken met meer dan 40 experts die allemaal op hun eigen vakgebied kennis en inspiratie met jou delen over de werking van ons brein. Your Brain Balance staat namelijk voor het vergroten van de kennis over ons brein. En inmiddels zijn er meer dan 300 artikelen gepubliceerd op ons platform die jij gratis kunt lezen. Ik wens je heel veel plezier met deze nieuwe podcast. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Your Brain Balance. Ja, jeetje, wat een hoop gave experts hebben we inmiddels op het platform. Misschien heb je recent nog een kijkje genomen bij alle mooie artikelen over de werking van je brein. Over hoe je je brein kunt resetten, over hoe je je brein anders kunt gaan aansturen, de programmering, voeding. Maar natuurlijk ook intermittent living. En daar hebben we ja, toch wel de expert van de Benelux bij ons bij platform. En dat is niemand minder dan Siba Hanoset. En hij is intermittent living mentor. En als intermittent living mentor begeleidt en gidst Siba mensen eigenlijk op hun pad naar meer energie en een betere gezondheid. Volgens Siba zijn dit twee fundamenten die de basis vormen om succesvol en gelukkig te kunnen zijn. Nou, dat is echt geweldig, want hij heeft een achtergrond als bewegingswetenschapper. Was onder andere ook werkzaam bij als performance coach bij Club Brugge. Thuiskomen deed hij eigenlijk echt toen hij de klinische psychoneuroimmunologie en het intermittent living concept leerde kennen. De resultaten van het integreren van deze principes, dat vond hij echt een diepe impact op gezondheid. Maar niet alleen gezondheid, ook op zijn soul, op zijn ziel, zijn brein. En in deze podcast ga ik het met Siba hebben over wat is intermittent living? Hoe kun je het inzetten? En is het voor iedereen geschikt? En vooral ook, wat levert het ons op? Ik wens je heel veel plezier met het beluisteren van deze podcast. Ja, Siba, wat ontzettend gaaf dat jij bij mij in de podcast zit, bij Your Brain Balance. Jij bent één van onze experts en je bent nog niet zo heel lang bij platform, maar wat een aanwinst ben jij zeg. Ja, echt, ik vind het zo cool wat jij allemaal doet en vooral wat het intermittent living doet voor je brein. Wauw. Ja, ik wist er al wel heel veel vanaf, maar ik ben er wel echt enthousiast over. Ik heb jou net al kort geïntroduceerd, maar misschien kun je zelf nog even kort vertellen, wie ben jij?
Eerst vooral fijn om hier te zijn, finally.
Ja, nou echt.
Ik keek er naar uit om met jou eens even live in gesprek te kunnen gaan.
Ja.
Super. Intermittent living is voor mij een manier om niet alleen terug wat bij het mens zijn te komen, want uiteindelijk zijn dat geen hoogwetenschappelijke zaken, het is eigenlijk gewoon evolutionair gezien zaken terug gaan integreren die we altijd gekend hebben, maar die we op vandaag amper of niet meer doen. En intermittent living is misschien wel een manier om in de snel veranderde maatschappij waarin we leven, waarin dat er heel veel nieuwe stressoren ontstaan, van hoge werkdruk tot allerlei stressoren, tot de hele dag door eten, suikerrijk eten, die heel veel impact hebben op onze gezondheid, op ons brein ook. Hè. Die maakt ons alleen maar zwakker en misschien ook wel minder intelligent. Kunnen we misschien ze meteen nog wel eens even op induiken. En daar gaat intermittent living voor een stukje terug een verandering in kunnen brengen. Dus we gaan verwachte ervaringen die we altijd gekend hebben, terug wat gaan integreren om beter gewapend te zijn tegen die nieuwe, moderne stressoren die zo nefast zijn op vandaag voor onze gezondheid. En dan ben ik zeer blij dat ik als expert voor Your Brain Balance daar wat kennis en inzichten kan rond gaan delen. En hoop ik met dit gesprek ook wat mensen te inspireren en te triggeren. Ja, om misschien eens een kijkje te nemen dieperliggend van wat het betekent.
Ja, want als we hem zeg maar in één zin zouden omschrijven, intermittent living, zou ik dan kunnen zeggen door bewust stressoren aan te zetten, we weer meer balans krijgen en het sympathische en parasympathische zenuwstelsel wat meer triggeren. Of hoe zou jij hem omschrijven?
In één zin?
Ja, daarom. Ja, het is zo allesomvattend.
Ja, voor mij is intermittent living de science of change. Omdat het is zo dieper liggend, zo fascinerend om te zien wat intermittent living kan betekenen op breinniveau. Als we het hebben over neurotransmitters, als we het hebben over anti-inflammatoire stoffen die geproduceerd worden. Dus het is voor mij het herontdekken van een stuk van de geneeskunde, zeg maar, want het gaat om geneeskunde op een bepaalde manier. Dus misschien wel de science of change, daar weten mensen natuurlijk nog niet heel veel over, maar klopt wat jij zegt, het gaat erom dat je bekende positieve, acute, want daar gaat het om, hè. Stressoren zijn eigenlijk, negatieve stress bestaat niet, maar zolang iets, of zodra iets langdurig en chronisch wordt, dan wordt het iets negatief.
Ja.
Dus intermittent living is een beetje uit de structuur komen, terug intermitterend, volgens bepaalde golven zaken gaan integreren, kortstondig, waardoor stressoren terug positief kunnen zijn en op die manier ons ja, een stukje anti-kwetsbaarder maken, een stukje weerbaarder maken terug voor al die schadelijke effecten van onze maatschappij. Dus laten we het daarop houden.
Ja.
Misschien is intermittent living nog wel een manier om je te immuniseren tegen de schadelijke effecten van onze moderne maatschappij.
Ja, want hoe schadelijk is die maatschappij nu bezig voor ons? Hoe ver staan we af van eigenlijk de basisbalans die we zouden moeten hebben?
Ik vrees heel ver. Ik vrees heel ver en er zijn een aantal facetten die we gaan terug kunnen gaan controleren en gaan veranderen. Maar alleen al maar licht- en luchtvervuiling gaan we helaas gaat alleen maar in stijgende lijn verder, of dus in dalende lijn verder gaan. En daar komen we er niet alleen met wat slaap of beweging of voeding. Daar hebben we meer voor nodig. En dat zien we dan binnen het intermittent living concept, dat bepaalde combinaties maken van die acute stressoren, dat dat echt kan zorgen voor een betere bescherming tegen die schadelijke factoren.
Ja, want wat zou dat dan kunnen zijn als je zegt inderdaad lucht en licht? Want daar hebben we allemaal mee te maken. Helaas, we leven, nou jij dan in België, ik in Nederland, maar we leven allemaal in eenzelfde omgeving wat enorm bebouwd is. Waar onze grondstoffen, de voedingsstoffen die we nuttigen, ook enorm verbouwd zijn en overbelast zijn, de gronden. Dus ja, en dan heb je het over de zuurstof die we inademen en het licht wat we zien. Dat is wel eigenlijk heel schrikbarend. Ja, als je daar echt heel concreet diep op in gaat zoomen.
Wel, insecticiden, pesticiden die op groenten en fruit zitten, inderdaad, nanopartikels die in de lucht hangen. Als je moest weten wat dat kan veroorzaken van schade in ons lichaam. En je hebt ongetwijfeld al in je vorige podcast al eens aangeraakt wat bijvoorbeeld vrije radicalen kunnen zijn en wat die betekenen of welke negatieve impact die kunnen hebben op onze gezondheid, die alleen al naar verouderingsprocessen zoveel schade creëren op oxidatief niveau, dat zaken zijn die ons letterlijk ouder en zieker maken. En daar een stukje gaan tegen beschermen, kan je door onder andere intermittent living. Intermittent living zet in het lichaam bepaalde stoffen vrij, bepaalde stoffen is eigenlijk niet juist, zelfs transcriptiefactoren vrij.
Kun je dat even uitleggen?
Ja.
Zeker voor de luisteraar.
Ja, het is een hele moeilijke, om het kort uit te leggen. Het gaat bijvoorbeeld heel bepaald om het stofje NRF2. Het is een transcriptiefactor, eigenlijk is een soort van allesomvattende moleculen die tot 270 van onze vitagenen kan inhiberen of stimuleren. Ik leg even uit. We hebben 21.787 genen als mens.
Ja.
Belangrijk dat die genen zonder schrijffouten zijn, dat die optimaal hun werk kunnen verrichten. Wel, als ik je vertel dat er dus een transcriptiefactor bestaat, een stofje bestaat, dat op een manier in eerste lijn 270 vitale genen, heel levensbelangrijke genen, kan op een manier beïnvloeden, waardoor al die andere genen op een tweede lijn beïnvloed worden, dan denk ik dat het belang van een NRF2-stofje, een transcriptiefactor, in dit geval al genoeg beklemd.
Ja, precies. En dat stofje wordt dus in gevaar gebracht door vrije radicalen.
Door vrije radicalen, laat me het anders zeggen. De schadelijke effecten licht- en luchtvervuiling gaat dat stofje blokkeren. Dat stofje wordt opnieuw vrijgezet als we bepaalde acute stressoren terug gaan integreren, waaronder koude prikkels. Waaronder dorst hebben. Dus ook niet alleen gaan vasten naar foodvasten, maar ook misschien eens af en toe eens een dorstprikkel gaan creëren. Een van de sterkste activatoren van dat stofje NRF2. We kunnen zo meteen misschien wel nog eens even dieper op ingaan op intermittent drinking dan als prikkel.
Ja, mooi.
We gaan bijvoorbeeld met hypoxie- en hypercapnie-ademhalingsoefeningen, waarbij we bij zuurstof- en CO2-gehaltes gaan spelen, dat NRF2-stofje vrijzetten. Met cognitieve prikkels gaan we dat stofje NRF2 vrijzetten. Dus ook dat is heel belangrijk binnen het intermittent living concept, dat we niet alleen met fysieke prikkels werken, maar ook het brein cognitief terug gaan prikkelen. Je moet maar eens nagaan, hoeveel beslissingen stellen wij op vandaag niet uit? Heel veel. Maar als we terug opnieuw onder tijdsdruk bepaalde challenges gaan geven voor dat brein, dan leren we dat brein opnieuw weer terug onder tijdsdruk de juiste beslissingen nemen. Maar ook voeding als medicijn. Ik heb het nu over intermittent living, maar de basis bij intermittent living is ook voeding.
Mm-hmm.
Dat betekent dat bepaalde voedingsmiddelen die NRF2 pathways, of met andere woorden een pathway vrijzetten waardoor die NRF2 meer en beter kan vrijgezet worden, dus onmiddellijk resultaat op die genen en dus een positief resultaat, doen we ook via bepaalde voedingsmiddelen. Denk aan curcumine, denk aan gember, denk aan sulforafaan in broccoli en zo verder. Al die stofjes die versterken die andere prikkels binnen het intermittent living gamma. Dus eigenlijk is de doelstelling of het streven binnen dat concept om verschillende van die prikkels, daarom niet allemaal tegelijk, maar op regelmatige basis terug te gaan integreren in je lichaam. Evolutionair bekende zaken, want we hebben altijd koude gekend, we hebben altijd hitte gekend.
Ja.
Beweging heb ik zelfs nog niet opgezond. Ook beweging zet NRF2 vrij. Intensieve beweging, maar af en toe ook is gewoon volumebeweging, dus een lange wandeling gaan doen.
Precies.
Al die zaken zetten dus die transcriptiefactor NRF2 vrij. En op die manier kunnen we dus eigenlijk letterlijk op DNA-niveau, op genniveau...
die reset weergeven. En dat bedoel jij
absoluut.
Met en dat de grote verandering,
yes.
The change. Ja.
Yes, the change.
Maar, oké, dit... Ja, hoeveel heb je dan nodig per dag? En dat kan natuurlijk per persoon ook weer verschillen. Kijk,
absoluut.
Als ik naar mezelf kijk, ik eet heel gezond. Ik leef echt helemaal volgens de brain balance regels. Ik douche koud af. Ik moet niet liegen, niet iedere dag.
Nee.
Vaak.
Hoeft ook niet.
Zo nu en dan. Ik pak eens een keer een ijsbad.
Ja.
Ik wandel veel. Mediteren, yoga. Maar is dat dan genoeg? Dat vraag ik me dan af. Want dat is natuurlijk wel per mens ook verschillend.
Yes. Wat is genoeg? Hè?
Ja.
Ik denk dat we in de eerste plaats sowieso moeten gaan kijken naar je genetische achtergrond. Elke persoon heeft een bepaalde... Het begint eigenlijk al heel early life. Degene die je meekrijgt, maar ook bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap.
Ja.
Heb je een natuurlijke bevalling gehad? Of ben je met een keizersnede geboren? Heb je borstvoeding gehad? Ja of nee? Al die zaken early life... gaan al bepalen tot welke leeftijd je vrij gezond kan blijven. En dan zien we vaak dat op een bepaalde leeftijd, bijvoorbeeld bij mannen vanaf de 2, 43 jaar, dat eigenlijk zo wat de drempel is om te zeggen van, je kan tot daarvoor met een ongezonde levensstijl wegkomen als je goede genen hebt, maar vaak daarna kom je niet meer weg met die ongezonde levensstijl.
Ja, want mannen zijn ongeveer 52 hier in Nederland, dan komen de chronische aandoeningen. Gemiddeld dus, de man in Nederland 52 jaar, luister ook even heel goed, 52. En vrouwen 48 jaar. Ik vind dat shocking, jong.
Ja.
Dan ben je 48 en ze zeggen het leven begint bij 40. Nou, dan ga je de chronische ziekte in.
We leven alsmaar langer, maar helaas zijn we... merendeel van dat leven, toch bijna richting de helft van dat leven, als we die cijfers horen, ziek en chronisch ziek.
Ja.
En net die chroniciteit, een chronisch ontstoken actief immuunsysteem, een laaggradige ontsteking, wat de oorzaak is van hele vele ziektebeelden op vandaag, gaande van obesitas tot diabetes, Alzheimer's en zo verder.
Ja.
Ook daar gaan we bijvoorbeeld met intermittent living een verschil kunnen in gaan maken. Want dat is het leuke aan intermittent living, is dat... dan ga ik weer een term gooien. Het gaat om hormese. En hormese is eigenlijk niet meer of niet minder dan een bepaalde dosis toedienen van iets. Beweging, koude, hitte, medicijnen zelfs, supplementen. Om op die manier sterker uit dat stressmoment of uit die dosis te komen. Dus eigenlijk ga je continu balanceren. Er zijn gelukkig bepaalde protocollen voor. Van kijk, dit is een optimaal punt. Een optimaal hormetisch punt. Dus een hormetische prikkel. Of... het wordt weer toxisch, omdat het te weinig of te veel is geweest.
Dus je hebt die homeostase nodig, dus je hebt die balans nodig daarin.
Die balans wil je verstoren bewust,
ja.
Om dan terug te herstellen van die prikkel. Maar dus het is heel belangrijk om te weten dat als we aan de slag gaan met intermittent living, dat we dat niet zomaar gaan doen. En dat eigenlijk voor vrijwel elke homo sapiens dezelfde regels gelden. Wat niet wegneemt dat sommige mensen best wat vaker terug gaan inzetten of meer gaan inzetten op intermittent living. Omdat ze een heel disbalans hebben in hun dagelijkse leven.
Ja,
als ik
precies.
Jou hoor... dan denk ik dat ik jou vandaag nog weinig kan aanleren of aanbevelen. Behalve misschien eens gaan overwegen om intermittent drinking te gaan toepassen als activator. Of misschien eens te gaan kijken naar een hypercapnia oefening waarbij we met CO2 gaan spelen. Maar los daarvan lijkt je mij al vrij goed in balans te zijn. Maar heel velen van ons op vandaag, die heel langdurig onafgebroken zitten.
Ja.
Die 6 keer per dag eten en vaak te suikerrijk of suikerrijk drinken.
Ja. Maar dat is wel een mooie, want daar haak ik meteen even op in. Je zei net al laaggradig ontsteking. En ik denk ook voor de luisteraar, hè, mocht dat nog niet helemaal bekend zijn, dat zo'n laaggradig ontsteking al kan komen door stress. Maar ook door, wat je zegt, 6 keer per dag eten.
Wat is stress?
Precies.
Dat
precies.
Is het, hè,
dat, dus eten, te vaak eten, organiseert ook weer stress in het systeem. Dus dat tekortademig. Dus waar zit je ademhaling? Dat organiseert ook al stress, geeft ook al laaggradig ontstekingen. Dus... mensen hebben denk ik vaak ook nog niet door wat een laaggradige ontsteking is. En nou ja, ik weet niet of dat daar aantallen in zijn of nummers. Maar ik durf eigenlijk wel te zeggen dat 85% of 90% van in ieder geval Nederland een laaggradige ontstekingen heeft als het niet meer is.
Het zal misschien wel meer zijn.
Kun je nagaan.
Ik ken de exacte cijfers natuurlijk niet, maar het is zo dat wij denken op vandaag nog steeds van, oh, maar ik leid een vrij stressvrij leven, want ik heb geen financiële stress en ik heb geen psycho-emotionele stress. Super, maar ga eens na of je leven effectief wel stressvrij is. En inderdaad, verkeerde voedingsgewoonten, de hele dag door eten en drinken, en dan heb ik het niet over alcohol drinken, gewoon over water de hele dag door drinken, is ook al een stressor op je immuunsysteem.
Ja.
Gebrek aan beweging, geen beweging, gebrek aan cognitieve prikkels, gebrek aan bepaalde voedingsprikkels.
Ja, of te veel.
Of te veel.
Te weinig, te veel. Of te veel. Dus het is continu ook daar, je moet er tussen zitten.
Dat is wat ik net bedoelde met hormezen. Eigenlijk, bijna alles in het leven volgt een omgekeerde U-curve. Zo wil het zijn als ik het optimale punt heb, in het midden van boven, perfect. Maar zit ik daar voorbij, wordt het weer iets negatiever. Ja. Of ben ik niet ver genoeg, is het ook niet optimaal. En zo gaan wij kijken naar de zaken die we inzetten. We kijken naar tijd en intensiteit van een bepaalde stressor. En ook wel naar de perceptie van een bepaalde stressor. Want als ik jou vraag om in een koud bad te gaan zitten gedurende 5 minuten, en we gaan dan misschien een tweede keer 5 minuten herhalen, wat een ideaal protocol zou kunnen zijn, maar jouw perceptie over die koude prikkel is negatief.
Ja.
Van, hey, Siebe, waar ga je me inzetten? En koude gaat toch alleen maar slecht zijn voor mij, want ik ga daar een verkoudheid van krijgen.
Ja, of een hartaanval.
Of een hartaanval.
Ja.
Als die perceptie verkeerd is, dan gaan we nooit tot het gewenste resultaat komen. Dus willen we in het verhaal van intermittent living mensen tot het juiste resultaat laten komen, moeten we ook de perceptie veranderen. En daar zien we dan binnen de klinische psychoneuroimmunologie, waar ik zelf in opgeleid ben en waar intermittent living een heel belangrijk onderdeel van heeft, dat de perceptie van mensen veranderen of een goede perceptie brengen, dat dat te maken heeft met kennis. Als ik jou niet kan uitleggen hoe iets werkt, waarom iets werkt,
ja,
wat de werkingsmechanismes zijn, ja, dan gaat de perceptie niet correct zijn.
Nee, ja, en, want je zegt perceptie, maar het stuk programmering, die mindset die bij mensen erin zit, dat heb je niet zomaar even, want je kunt het intelligent vertellen. En een intelligent wezen denkt dan, ja, ik snap wat je zegt. Maar het voelen en het ook daadwerkelijk activeren op celniveau is ook weer een verschil.
Absoluut. En ik denk daar, ook daar heeft intermittent living volgens mij een meerwaarde. Het grote probleem op vandaag, en dat heeft te maken met intrinsieke motivaties en drijfveren, er zijn geen noodzaken meer op vandaag. Er is geen noodzaak meer om te bewegen. We kunnen de hele dag gewoon zitten.
Alles wordt ons makkelijk gemaakt.
We hebben een koelkast om de hoek, dus als we honger hebben, pakken we gewoon iets om te eten.
De supermarkt brengt het en zet het nog net niet. Ja, zet het al in je koelkast zelfs.
Ik vind het hier bijvoorbeeld al iets te warm voor mijn doen.
Ja.
We staan een AC of een verwarming nu te draaien. Die normotemperatuur, ook dat is eigenlijk niet normaal meer.
Klopt.
We zouden koude en hitteprikkels moeten hebben. Af en toe eens dorst hebben, af en toe eens honger hebben. En dat zijn de noodzaken die we altijd gekend hebben, evolutionaire noodzaken, die er nu niet meer zijn.
Maar die waren er evolutionair wel vaak, hè? Want inderdaad, even naar het ijsbad is een bekende. Dat ijsbad heb ik een aantal keer gedaan. Ik vind dat fantastisch. Die boost die je daarna krijgt is echt wauw, supercool. Ik heb het laatst met mijn team gedaan. Heb ik een retreat voor ze georganiseerd, 3 dagen, waaronder het ijsbad. En een aantal gingen al bijna flauw bij dat wat hun brein ze vertelde. En dat was ook wel het mooie. En daarna waren ze ook helemaal van, wauw, dit is fantastisch. Maar als je dat effect van zo'n ijsbad, zeg maar, wil houden, moet je dat dan eigenlijk 1 keer per week doen? Of zeg je, wat is dan de intensiteit dat het ook,
Wel, ik maak nog even gewoon het vorige af, dat het duidelijk is voor de luisteraar. Dus wat mijn punt is, we willen opnieuw terug wat evolutionaire noodzaken creëren om opnieuw terug intrinsiek gemotiveerd te geraken. Ik weet niet of je het weet, maar, en de luisteraar weet het ongetwijfeld niet, alleen al een vorm van intermitterend vasten, dus time-restricted food intake, waarbij ik jou vertel, Charlotte, sebbes, om 7 uur mag je eten en om 7:30 moet je gedaan hebben. En als je niet om 7 uur aan tafel zit, pech, dan heb je geen eten meer. Dat alleen al doet zoveel met je brein. Je brein gaat anticiperen op dat moment. Je brein gaat dopamine produceren. En daarvan komen we letterlijk uit onze luie stoel. Daar ligt terug die intrinsieke motivatie. Dus mijn punt is, we moeten die evolutionaire noodzaken op een manier terug gaan herstellen of integreren. En dat kan dan leiden tot grootse resultaten. Op het koude verhaal even induiken. Als je met mij een week mee naar de Ardennen komt in België, waar we weken organiseren, waar we op 5 dagen je zodanig door een reset doen, waar dat we het hele intermittent living concept van vele uren beweging, tot koude prikkels, tot hitte prikkels, tot zuurstofprikkels, tot CO2-prikkels.
Je gaat echt alles ervaren.
Alles ervaren. Dan heb je een reset gehad. En van daaruit, dat kan je trouwens ook geen 365 dagen volhouden, want dan zou het te toxisch worden.
Ja.
Van daaruit kan je dan terug Als je die week gedaan hebt, kan je even in de comfortzone zitten, wat prima oké is. Want intermittent living wil zeggen dat we ook af en toe gewoon in die comfortzone mogen zitten. Is prima, maar niet altijd zoals we het nu aan het doen zijn. En dan daarna integreer je terug wat prikkels. 2 keer per week neem je een koude douche. Je gaat 3-4 keer per week een intermitterende vaste doen. Daarom niet altijd 16-8, maar bijvoorbeeld eens een keertje 14-10. Dan een keertje 18 uur. Maak het heel flexibel, maak het heel intermitterend. Eigenlijk draait de kracht om het onverwachte.
Ja.
Verwacht het onverwachte. En als ik mijn lichaam en mijn brein voornamelijk aan heel veel verschillende metabole situaties heb blootgesteld, dan is het onverwachte niet langer onverwacht. Heb je die resetweek niet gehad? Oké, goed, dan ga je bepaalde extra zaken moeten gaan installeren. Heb je echt bepaalde klachten? Denk bijvoorbeeld aan verstoorde bloedsuikerspiegels, dus richting prediabetes of diabetes. Ja, dan is 1 keer per week een koude prikkel niet voldoende om die bloedsuikerspiegel terug te gaan stabiliseren of reguleren.
Ja.
Dus wil ik mijn insulinegevoeligheid, zelfs leptinegevoeligheid, gaan aanpakken, dan ga ik met mensen heel intensief een koude programma opstarten, waarbij ze op 4-5 dagen op de 7 met koude aan de slag gaan. Van ijskoude douches 's ochtends, maar later die dag misschien zelfs ook een ijskoud bad. En dat hoeft dan niet een 2 graden bad te zijn tussen alle ijsblokjes, want je hebt vanaf 16 graden of lager al een koude prikkel.
Mm-hmm.
Dus je kan prima in een 10, 12 graden bad, dat is best
gewoon
koud.
Thuis. Ja,
ja, gewoon thuis, maar je zet een badje op in je tuin en 's nachts koelt het water zodanig af dat je 's ochtends in dat bad gaat zitten en je gaat daar proberen richting de 5 uur bijvoorbeeld in zitten. Als je dat een aantal keer kan herhalen als prediabeet, dan ga je ongelooflijk resultaten hebben op je bloedsuikerspiegel en insulinespiegel.
Ja,
als je dan nog eens wat intermitterend vaste kan integreren, niet te extreem, maar af en toe je suikerrijke voeding een klein beetje afbouwen en bijvoorbeeld vervangen door goede koolhydraten uit knollen en kolen, dan ben je al een heel eind op weg.
Ja, precies. Nou, dus ik denk dat dat een grote trigger is. Hè? De suikers die we tot ons krijgen, de hoeveelheid aan voeding, de pesticiden die daar weer op zitten. Daar kunnen al zulke grote stappen gezet worden.
Als we kijken naar die low-grade inflammation of een overactief chronisch immuunsysteem, dan is stap 1 vaak een insulineresistentie of ongevoeligheid, dus een verstoorde bloedsuiker- en insulinespiegel. En dat is een rechtstreeks gevolg van onze levensstijl.
Ja.
Van te veel langdurig zitten zonder een beweegmomentje tussendoor, van te vaak op een dag suikerrijk eten. Als we daar kunnen mee beginnen, en dan hoeft dat niet alleen door diëten en bewegen zijn. Integendeel, ik ben meer voorstander van niet te diëten.
Mm.
Soms kan dat nodig zijn, maar dat is niet op lange termijn houdbaar.
Nee, dat deden we ook in de natuur vroeger niet.
Voilà. Maar als je bepaalde zaken kan integreren in je leven, zoals is af en toe een koude douche nemen, af en toe is een beweeg tussendoortje waarbij de hartslag omhoog stuurt. Je gaat inderdaad af en toe eens wat mindful werken. Je gaat werken met een hitteprikkel, bijvoorbeeld een saunabeurt 1 keer per week. Je gaat werken met wat vaste, wat dorstprikkels. Als je dat kan, dan geeft dat zelfs vrijheid. Want je hoeft niet elke dag alles hetzelfde te doen. Je kan intermitterend daar iets in zetten, daar en daar. En op die manier bijdragen tot een betere bescherming. Anti-ontstekend werken, zelfs op DNA-niveau een juiste zaak gaan.
Ja, en je neurotoxines natuurlijk,
alle neurotransmitters en neuroregeneratief ga je zelfs werken. We hebben het al eens gehad samen over brain-derived neurotopic factor. Komt vrij bij bijvoorbeeld nuchter bewegen, bij intermitterend vasten. Maar bijvoorbeeld ook bij een hypoxie-ademhalingsoefening.
Ja.
Bij koude, de zaken die daar vrijkomen, ook op breinniveau.
Dat is mega.
Dat is voor mij geneeskunde op vandaag.
Ja.
Weg van medicaties, weg van supplementen. Soms zijn supplementen noodzakelijk om een quick win te bekomen of bepaalde tekorten weg te werken. Maar hoe natuurlijk het we kunnen doen met terug bekende stressoren te gaan integreren, af en toe, dan lijkt me dat op lange termijn gezien veel haalbaarder dan al die andere.
Ja, waar we nu in zitten. En je noemde heel mooi BDNF. Voor de luisteraar, brain-derived neurotrophic factor is eigenlijk, ik noem het altijd het pokon voor je brein. We maken iets aan waardoor juist die ontwikkeling van je brein in een sneltreinvaart komt. En wat je dan ook wel kan ervaren is dat je in een flow terechtkomt. Zo'n fijne energie. Misschien herkennen we dat, althans ik herken hem heel erg goed. Ik zit er steeds vaker in, dus dat is fijn. Helpt intermittent living daar ook aan?
Yes, ja, absoluut.
Ja.
Ik denk, de zaken die jij onderneemt zijn elementen die bijdragen tot dat pokon, dat wordt vrijgezet.
Ja.
Intermittent living, al de prikkels daar zetten dat pokon vrij. Dus vaak zeg ik tegen, als ik werk met ondernemers en bedrijfsleiders, die voelen dat ze een klein beetje vastzitten, dat het moeilijk is om nog goede beslissingen op snel tempo te nemen, die een klein beetje in de clutch zitten.
Ja.
die brengen we terug naar de flow door intermittent living.
Ja, door die in te zetten.
Dus er is volgens mij geen betere manier om in je flow te geraken.
Ja.
En ook die balans wel te hebben. Hè? Want nogmaals, het is absoluut niet nodig om elke dag en een ijskoude douche te nemen en 16 uur te vasten en 3 uur te gaan bewegen. Net dat is het intermitterende is cruciaal.
Ja, één trigger is in principe al voldoende, afhankelijk van hoe je natuurlijk je leven erbij staat.
Voilà, daar heb ik eigenlijk nog een mooie van. En dan denk ik dat we al heel ver in onze tijd zitten, maar ik wil die graag nog toevoegen.
Ja.
Ook naar aanleiding van een heel interessant boek trouwens, van Nassim Taleb. Een boek rond anti-fragility, dus anti-fragile. En daar draait het eigenlijk om voor mij ook vandaag in deze maatschappij. We zijn heel kwetsbaar geworden, heel fragile geworden. Gaan we één interventie, één intermittent living prikkel, denk aan intermittent vasten, inzetten, dan gaan we absoluut al een stukje terug robuuster worden. Mm-hmm. Helaas gaat het lichaam daar ook op aanpassen, gaat het brein daarop aanpassen. Dus op een bepaald moment is er een adaptatie-effect.
Ja.
Gaan we twee prikkels of interventies inzetten, denk aan intermitterend vasten en regelmatig koude prikkels, dan gaan we een stukje onze stresstolerantie, zowel op fysiek, maar ook op mentaal vlak gaan herwinnen. Fantastisch. Maar ook daar dwingen we het brein en het lichaam niet tot innovatieve oplossingen. Als we daarentegen meer dan 3 interventies, aerobe inspanning, bijvoorbeeld 2 uur gaan wandelen, tijdens die wandeling bepaalde hypoxie-ademhalingsoefeningen, niet eten tijdens de wandeling, pas nadien eten, en misschien op het einde van de wandeling nog eens in een koud riviertje springen.
Ja.
Die combinatie bijvoorbeeld, dus een andere combinatie nodig, die zorgt ervoor dat we innovatieve oplossingen moeten zoeken in het lichaam, en die leidt dan tot die antifragiliteit.
En wat gebeurt er dan exact in je brein? Want bij de eerste die je noemt, zeg je van ja, dan eigenlijk op een gegeven moment past je systeem zich gewoon weer aan die prikkel en is hij eraan gewend. Maar bij die 3 die je noemt, wat gebeurt er dan concreet? Want dan is dan je brein niet meer capabel om zich dan aan te passen aan die nieuwe situatie?
Of? Wel, net omdat het zodanig veel triggers samen zijn, moet het brein continu naar oplossingen blijven zoeken. Het kan niet aanpassen en altijd dezelfde oplossing bedenken voor de prikkel. En nogmaals, we gaan niet altijd dezelfde combinaties maken, we maken continu andere combinaties. We gaan bijvoorbeeld met hitte werken en dan gaan we eerder met een ademhalingsoefening werken waarbij de CO2 stijgt. Dus het gaat erom dat we op endocrinologisch, op metabool, op fysiologisch, op neurologisch niveau zoveel verschillende combinaties maken dat het brein en het lichaam zich niet meer kunnen aanpassen.
Precies, omdat er continu iets nieuws is. Voilà, en continu word je weer aangezet aan het werken. Dus dat brein wordt niet meer lui. Maar gaat juist actief ermee in.
Absoluut.
Ja, fantastisch is dat. Geweldig. Eén laatste vraag, dan gaan we afronden. Is dit voor iedereen in te zetten? Mm-hmm. Want bijvoorbeeld intermittent vasten is daar, nou ja, daar adviseren we ook veel mensen in. Soms zien we mensen die daarmee begonnen zijn, wat fantastisch is, want je doet het voor een goede reden. Maar wanneer ze het niet op de juiste manier doen, en dat is wel echt een puntje, dan zie je al heel snel hormonale verstoringen en een disbalans. Ja. Dus weten wat je doet, en kan het dan wel voor iedereen?
Ja, absoluut. Ik denk, er is inderdaad een verschil tussen de juiste kennis hebben en vasten op een juiste manier toepassen, maar ook kijken dan wat je eet. Hè? Want als daar het schort, dan heeft vasten eigenlijk vaak een negatief iets tot gevolg. In principe is intermittent living en dus die hormetische prikkels voor iedereen. En werkt het niet alleen preventief, maar ook beschermend en zelfs curatief. We kunnen echt mensen zelfs met Alzheimer gaan genezen voor een stukje op breinniveau door intermittent living. Daar zijn studies rond. Maar, zoals je zelf al aangeeft, ieder individu is anders. Stel, ik heb een voorziening van eetstoornissen, dan ga ik nooit aanbevelen om die persoon elke dag 16 of 18 uur te laten vasten.
Nee.
Want dan gaat waarschijnlijk daar zodanig risico
een
lopen
trigger. Ja, precies.
Dat inderdaad de trigger te groot is en dat die persoon gaat hervallen. Wat gaan we bijvoorbeeld ook niet aanbevelen? Zwangere vrouwen. Die ga ik absoluut niet in een extreem koude bad steken met bepaalde ademhalingsoefeningen, met extreem vasten. Dus ook daar moet je bepaalde voorzichtigheid rond tonen. Als we kijken naar mensen met hartafwijkingen, ook daar ga je niet zomaar iemand duwen in een koud bad en denken van het komt wel goed. Hè? Dus uiteraard onder de juiste begeleiding, daar start het mee, met de juiste kennis, kan je de programma's wel dusdanig aanpassen dat het eigenlijk voor iedereen kan. Maar ik zeg, ik praat met vele woorden en vele alsen.
Ja.
Je mag niet klakkeloos denken dat elke interventie
zomaar kan
nee. Zwart op wit.
Nee.
Je kijkt naar de persoon zijn context en of die bepaalde ziektebeelden heeft. Maar begrijp me niet verkeerd, nogmaals, mensen met burn-out klachten, mensen met diabetes, mensen met overgewicht, mensen met andere chronische aandoeningen, kunnen we effectief gaan genezen met intermittent living. Dus het is niet alleen voor de topsporters en de topondernemers onder ons om intermittent living te gebruiken als tool om nog meer energie en breinbalans te hebben. Mm-hmm. Nee, het is ook voor de zieke mensen onder ons die we effectief kunnen gaan helpen.
Ja, en alleen een grote reset kunnen geven.
Voilà.
Ja, precies.
En daarom denk ik dat en hoop ik dat op een bepaald moment zoveel mogelijk mensen dit concept leren kennen.
Ja.
Omdat iedereen er zijn meerwaarde kan
hebben. Ja, dit is fantastisch. Dit zou al vanaf jongs af aan geleerd moeten worden op school. Maar gelukkig doe je dat ook, want jij bent de opleider wel van de Benelux. Jij traint coaches ook echt om de intermittent living methode toe te gaan passen. Dus wil je nu als luisteraar ook aan de slag met intermittent living, zoek dan ook een juiste coach op die echt het verstand ervan heeft en jou daarin kan supporten. Dus wij kunnen hier ook uren over kletsen, want ik vind het ook machtig interessant. En ik denk de luisteraar van Your Brain Balance ook. Maar inmiddels zitten wij al best wel aan onze tijd.
Ja.
En ik wil jou dus ook echt hartelijk bedanken dat jij hier nu live met mij aan het kletsen bent over intermittent living. En voor jou als luisteraar, als je nu getriggerd bent en je denkt, jeetje, ik wil aan de slag met die laaggradige ontstekingen. Ik wil met stressreductie aan de slag. Ik wil een fitter en frisser brein en alle ontstekingen ook in mijn brein. Want daar gaat mijn hart weer sneller van kloppen. Dat wil ik preventief tegengaan. Ja, duik dan even wat verder in de wereld van intermittent living. En dat doe je echt met niemand anders dan Siba Hanoset. En natuurlijk vind je heel veel informatie op het platform www.yourbrainbalance.com. Daar heeft Siba ook mooie video's en mooie artikelen. En mocht je dit nu interessant vinden, dan hou ook de socials in de gaten. Want er komen ook met Siebe hele mooie dingen aan. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren. Siebe, jij enorm bedankt voor het delen van jouw kennis. En we zijn benieuwd wat jij van de podcast vindt. Laat het ons dan ook zeker even weten. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende keer.